Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 99, de versen 4 en 8. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod. En vers 8, geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. Psalm 99, versen 4 en 8. Gemeente, er zijn twee schriftlezingen vanavond. De eerste is Psalm 99. Wij lezen eerst Psalm 99. En daar lezen wij het woord van de Heere in Psalm 99. De Heere regeert, dat de volken beven. Hij zit tussen de cherubs, de aarde bewegen zich. De Heere is groot in Sion en hij is hoog boven alle volken. Dat zij uw grote en vreselijke naam loven, die heilig is. En de sterkte des konings die het recht lief heeft. Gij hebt billijkheden bevestigd. Gij hebt recht en gerechtigheid gedaan in Jacob. Verhef de Heere onze God. En buigt u neder voor de voetbank zijner voeten. Hij is heilig. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters. En Samuel onder de aanroeper zijns naams. Zij riepen tot de Heere en hij verhoorde hen. Hij sprak tot hen in een wolkkolom. Ze hebben zijn getuigenissen onderhouden. En de inzettingen die hij hun gegeven had. O Heere onze God, gij hebt hen verhoord. Ge zijt hun geweest een vergevend God, hoewel wraakdoende over hun daden. Verhef de Heere onze God en buigt u voor de berg zijner heiligheid. Want de Heere onze God is heilig. En dan willen we ook lezen uit 1 Petrus hoofdstuk 3. En we lezen de versen 8 tot en met 15. 1 Petrus 3. En we lezen de versen 8 tot en met 15. En daar lezen we Gods woord. En eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegend daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad, en zijn lippen dat ze geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede. Die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen. En wie is er die u kwaad doen zal, indien gij navolger zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrezen van hen, en wordt niet ontroerd, maar heiligt God de Heere in uw harten. En zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. Tot zover de tweede schriftlezing. Laten wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en in aansluiting daarop zingen Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? 77, vers 8, na de belijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Gemeente, wij worden geroepen om te mediteren over zondag 47 van de Heidelberger Catechismus. En laten we dat nu samen met elkaar lezen. Zondag 47 van de Catechismus. En daar lezen we dan, welke is de eerste bede? En het antwoord is, uw naam worde geheiligd. Dat is, geef ons ten eerste dat wij u recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt. Heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken, al zo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Tot zover. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Heilige Heere, wanneer wij uw woord zouden samenvatten, wanneer wij de kern van uw woord zouden moeten samenvatten, dan is dat toch in dit, dat u een heilige God bent, dat u heilig bent. En zo vaak wordt uw heiligheid bezongen in de psalmen, wordt uw heiligheid aangewezen in de profeten en in de brieven. Want Heere, u bent heilig en dat wil zeggen dat u volledig toegewijd bent aan uzelf. En dat is zo rijk, want u bent volkomen goed, volkomen rechtvaardig. En dat is uw heerlijke eigenschap, dat u heilig bent. En dat alles in ons leven ook gericht moet zijn op de heiligheid van God. Dat heel uw woord cirkelt om uw heiligheid. En dat u daarom uzelf ook een volk heiligt, apart zet En dat dat volk u moet heiligen, uw dag moet heiligen. En dat heel hun leven geheiligd moet worden tot eer van uw naam. Dit is toch het doel waarvoor wij leven, dat u verheerlijkt zou worden in ons leven. En alles wat adem heeft moet uw naam toch loven. Alles moet toch eenparig u eren en u heiligen, omdat u de heilige God zijt. Heere, wij belijden u dat wij geen besef hebben van uw heiligheid. Dat wij niet begrijpen wie u bent en dat wij dat ook niet kunnen. En dat u dat ook niet van ons eist om u te kunnen begrijpen. Maar we belijden u dat wij ook niet beseffen hoe heilig u bent. Dat we het ook niet eens weten. En dat het ons voorgehouden wordt in uw woord. Maar dat wij zo gauw geneigd zijn om daar maar iets van af te doen. Heere, vergeef ons dat kwaad. Dat wij zo vaak geen rekening houden met het feit dat u een heilige God bent. En dat u ook van ons eist dat wij een heilig levenswandel hebben. Een heilig verlangen. En heilige gedragingen. Dat u geheiligd moet worden in ons leven. Dat alles wat wij spreken, alles wat wij bedenken, alles wat wij doen en laten, dat dat op u gericht moet zijn. Dat uw naam in ons leven verheerlijkt, geëerd en geheiligd moet worden. Heere, wij bidden u of u ons een indruk wil geven van uw heiligheid. En of u ons een besef wilt geven hoe noodzakelijk het is dat u geheiligd wordt in onze gezinnen, in ons persoonlijk leven. Wij bidden u, leer ons dan naar uw wil te handelen. Zo zullen wij in uw waarheid wandelen. Want heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Heere God, wij danken u voor uw heiligheid. En zo spreekt de schrift er ook over. Over de schoonheid van uw heiligheid. Daarom bent u aanbiddelijk. Daarom bent u heerlijk. En daarom bent u de roem van uw volk. Omdat u een heilige God bent. Waar geen vlek of rimpel aan te vinden is. En dat u belooft dat u uw volk ook eens zult heiligen. Dat ze dan eens bij u zullen kunnen doen wat ze op aarde nooit hebben kunnen doen. Nooit volledig hebben kunnen doen en dat is uw naam heiligen. Wil in onze hart een verlangen opwekken om uw naam te heiligen. Heere, wij bidden u, werk met uw heilige geest in ons midden. Wil een beslag leggen op onze jonge mensen. Wil met uw genade en uw geest in hun harten werken, opdat zij een besef mogen hebben dat u de heilige, soevereine, heerlijke, machtige, wijze, goedertieren God bent. En dat wij leren te beven voor uw heilig aangezicht. En als we nog nooit gebeefd hebben voor u, leer het ons, Heere. Opdat we een heilig ontzag en vrees en beven voor u mogen hebben. En dat dat samen op mag gaan met een diepe liefde tot u. Omdat u zo goed bent, Heere God. Bewerk deze zaken in ons. Geef dat we zo een vruchtbare gemeente mogen zijn. Dat uw heiligheid over ons gezien wordt. Dat de heiligheid van uw huis ons dierbaar is. En dat we ook ons heiligen om zo voor uw aangezicht te komen. Heere God, geef dat we niet zomaar naar de kerk komen, maar dat we vooraf in het gebed zijn, ook als gezinnen, in gebed zijn om een zegen. Dat we beseffen dat we opgaan naar het heilig huis des Heren. O, wij bidden u, of u zo in uw genade op ons wil neerzien. Leid ons ook dan, wanneer we mogen nadenken over deze eerste bede. Wilt u ons kracht geven, sterk uw dienaar, om te spreken zoals hij behoort te spreken. En zegen en geleid ons en help ons te luisteren. Heere, wij bidden u om de genade van uw geest, dat die ons mag leiden en dat wij een gezegend uur mogen hebben. Wil dan bekeren die onbekeerd zijn. Wil dan opwekken hen die aan het verachteren zijn. Wil dan hen die verslappen, wil hen versterken. Hen die onverschillig zijn, wil hen bewogen maken. Hen die geen lust hebben aan de kennis van uw wegen, wilt u toch die lust opwekken. Wij zijn in alles van u afhankelijk. Heere, wees ons genadig. Zegent u heel de gemeente, de verenigingen, het kerkenraadswerk en al het werk dat gebeuren mag in het midden van de gemeente. Heere God, we bidden u voor weduwen en weduwnaren. We bidden u voor hen die eenzaam zijn. Voor hen die nu meeluisteren thuis. Wilt u hen daar nabij zijn, tot hen spreken door uw woord en geest. Heere, we bidden u voor de kinderen als we in de school mogen gaan morgen. En wil onze scholen zegenen. Het onderwijs en personeel en de leraren en leraressen zegenen en zalven met uw geest, ook onder ons die er zijn, opdat ze hun werk met liefde mogen doen en dat ze ook een leesbare brief van Christus mogen zijn, ook voor de leerlingen. Heere, we bidden u voor de verzorgingshuizen en voor hen die daarin werken, schenk hen genade. Heere, we bidden u voor hen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben. Heere God, schenk uw vertroosting. Wij bidden u ook of u ons kerkverband wilt gedenken. Of u ook de verschillende synodale deputaatschappen wilt leiden in al het werk. We bidden u ook voor professor Hofman, die in de afgelopen week zijn emeritaat verkregen heeft. Wij danken u voor alles wat u in hem ook aan onze kerken hebt gegeven. Wilt u hem en zijn vrouw vertroosten en versterken, ook in de ziekte die professor Hofman heeft. Wilt u hem beschermen en kon het zijn nog bewaren voor onze kerken. Heere, wij bidden u voor het zendingswerk, ook dat vanuit onze kerken mag gebeuren, de verschillende werkers die er zijn. We bidden u ook voor de mensen in Botswana, in hun armoede. En wanneer wij hen kunnen helpen, ook door onze gaven, help ons dat te doen. En we bidden u, Heer, of u overal in deze wereld wilt zijn waar een nood is. En wat is er een ontzaglijke nood van honger en van mensen die vluchteling zijn. En mensen die geknecht worden, die in slavernij zitten, die in uitzichtloosheid leven, die in de verblinding leven, Heere, waar onrust is. Wij bidden u voor het volk van de Oekraïne. En we bidden u, Heere, of u ook daar in de Oekraïne toch recht en gerechtigheid wilt geven. Heere, bescherm en bewaar dat volk. En bewaar hen voor burgeroorlog. En geef dat er toch een oplossing mag komen, dat recht gedaan mag worden. Heere, we bidden u voor dat volk dat al zo lang geknecht is. Wil toch uw kerk ook daar bouwen, bewaren en uitbreiden. Wij willen u ook bidden voor de vervolgde kinderen van God. En we bidden u voor uw kerk in Nigeria. Waar zulke vreselijke gebeurtenissen ook zijn geweest. Waar massamoorden hebben plaatsgevonden. waar vreselijke wijze mensen ter dood gebracht zijn, geroepen vrouwen en kinderen. O Heere, en dat alles om uw naams wil. Wilt u hen die de nabestaanden rijk vertroosten? O schenk uw Heilige Geest, uw troost daar op de broeders en de zusters, daar in de vervolging, maar ook in andere landen zoals Vietnam en ook in China, maar we denken ook aan Noord-Korea. En we bidden u voor hen die lijden in de kampen, voor hen die verdriet en moeite moeten meemaken. Heere, u bent toch de God die wonderen doet. U doet toch de oren wonderen op wonderen horen. Wil ook daar uw wonderen geven, want ook daar mogen we van vernemen. Wonderen die u doet, dat wanneer de verdrukking toeneemt, dat u er ook bent. Met uw kracht, Heere, wil nog de vervolgers bekeren. En wil toch een eind maken aan deze vreselijke slachting onder uw schapen. Heere God, wilt u hen kracht en genade geven om uw naam vrijmoedig te belijden. Maar geef dat wij dat ook mogen doen hier in Nederland. Dat wij ook de waarheid zullen vasthouden en niet zullen verkwanselen. En dat we niet vergiftigd zullen worden door de massacommunicatiemedia. Die ook ons een bepaald beeld van de werkelijkheid willen opdringen. Maar geef, Heere, dat wij ons goed laten informeren en dat wij toch in uw waarheid zullen staan. Heere, we bidden u dan ook voor het volk van Israël, waar zoveel leugen over verkondigd wordt en wat de eeuwen door tot op de dag van vandaag zoveel onrecht aan gebeurt, ook zelfs door onze regering. Heere, wij bidden u of u uw volk Israël wil beschermen, of u hen ook een land wil geven om in te wonen met rust. En wilt u, Heere, hun vijanden verblinden en wilt u boven alles met uw geest en genade werken, onder Arabieren, onder Palestijnen en onder Joden, dat zij toch zich mogen bekeren door uw genade tot de Heere Jezus Christus, de overste leidsman en volleindige des geloofs. Heere, wil dan nog wonderen doen, bekeringen schenken, ja, door heel de wereld heen. We bidden u, Heere, om uw komst en dat wij ook gereed mogen zijn om uw komst tegemoet te zien. Heere God, er is zoveel te bidden. We leggen het u in eenvoud voor. En we vragen u om uw Heilige Geest en genade over ons. Om toch te leven zoals u dat wilt, wil ons uit genade verhoren. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 28, de versen 1, 5 en 6. Psalm 28, 1, 5 en 6. Geliefde gemeente, zo mogen wij vanavond nadenken over de eerste bede uit wat wij noemen het gebed des Heren. En de eerste bede is: uw naam worden geheiligd. En nou is het heel bijzonder om bepaalde parallellen te zien tussen de wet van de Heren en het gebed des Heren. Want we zien in beide dat de eerste bede en het eerste gebod, dat die met elkaar corresponderen. En we zien ook dat alle andere geboden afhangen van dit eerste gebod, en zo ook in het gebed, dat al de andere beden afhangen van deze eerste bede. Als we letten op de wet van de Heere, dan zien we het eerste gebod: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dus dat laat zien in het eerste gebod dat God alleen God is. En daarom mogen wij geen andere goden voor zijn aangezicht hebben. Hij moet de aanbidding ontvangen van ons hart. Hem moeten wij lief hebben, hem moeten wij eren, dienen en kennen. En alle andere geboden vloeien nou voort uit dit eerste gebod. We kunnen denken aan het tweede gebod: geen andere beelden. En niet daarvoor neerbuigen. Het derde gebod: zijn naam heiligen. Het vierde gebod: zijn dag heiligen. En dit alles behoren we te doen omdat God alleen God is. En omdat God God is, daarom moeten wij ook de naaste lief hebben als onszelf. Ter wille van de Heere God behoren we dat te doen. En uiteindelijk zien wij hoe de 10 geboden eindigen met het gebod dat wij niets anders mogen begeren, maar dat wij mogen rusten en vertrouwen in God en in zijn zorg over ons leven. Want hij alleen is God en hij zal in al mijn behoeften voorzien. En zo kom ik bij het 10e gebod: ge zult niet begeren, kom ik weer uiteindelijk terug bij het 1e gebod, dat God alleen God is. En daarom hoef ik niet te begeren wat een ander heeft, maar mag ik in dat vertrouwen leven dat hij mijn God is en ook voor mij zal zorgen boven bidden en wensen. Want hij is God, hij alleen. Maar hetzelfde verband zien we ook in het gebed des Heren, het Onze Vader. Het eerste gebed, dat vinden we in Matthäus 6, vers 9. Gij dan bidt aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. En dan zien we vervolgens de tweede bede voortvloeien uit deze eerste bede. In de tweede bede bidden we dan dat Gods koninkrijk zou komen. Dat het versterkt zou worden onder ons. Dus dat betekent dat Gods kerk gezegend en uitgebreid mag worden. Dat er nog velen tot bekering komen. En daaruit vloeit ook weer de derde bede voort, dat Gods wil gedaan mag worden, uw wil geschieden. Dus dat betekent dat mensen leren om te handelen naar uw wil. Dat ze leren om in gehoorzaamheid aan u te wandelen, omdat u God bent. Omdat uw naam geheiligd moet worden. En dan hebben we de bede om ons dagelijks brood. Dat vloeit voort uit de eerste bede. Omdat we in afhankelijkheid van die heilige God behoren te leven. En dat wij vertrouwen mogen hebben dat hij voor ons zal zorgen. En dat we al onze dagelijkse behoeften voor hem mogen neerleggen. En dan zien we in de vijfde bede dat we behoren te bidden om vergeving van al onze zonden. En in de zesde bede dat we verlost worden van al het kwaad. En dat vloeit ook allemaal voort uit het feit dat God geheiligd moet worden. Zijn naam, uw naam worden geheiligd. En dan uiteindelijk vloeit dan ook het gebed des Heren aan het einde. In Matthäus 6 vers 13. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dat vloeit dan weer voort. Weer terug naar het eerde, de eerste bede. Omdat God alleen God is. Omdat hij alleen de heilige God is. Daarom komt hem ook. Daarom is het koninkrijk van hem, heeft hij ook alle kracht en alle heerlijkheid in der eeuwigheid. En zo zien we nou dat er een verband zit. Dat zien we dus in de wet van de Heere en dat zien we ook in het Onze Vader. En ook in het Onze Vader, het gebed des Heeren, vloeit alles voort uit deze eerste bede. Uw naam worden geheiligd. En hier zien we hoe belangrijk deze eerste bede is. En dat geldt voor ons allemaal. God is een heilige God. En wij behoren zijn naam te heiligen in heel ons leven. Dat wil heel concreet zeggen dat alles wat wij doen, we dat behoren te doen in gehoorzaamheid aan zijn wil. Eigenlijk tot zijn verheerlijking. Dat is wat moeilijk voor ons om daarbij te denken. Maar ons leven moet eigenlijk, zo kunnen we het ook zeggen, moet theocentrisch zijn. Dat betekent, God moet in het middelpunt van ons leven staan, in het centrum. Dat alles wat wij doen en alles wat wij laten, moeten we rekening houden met de heilige God. Alles moet afhangen van God en van zijn wil en van zijn naam. En daarom is het ook zo levensbelangrijk dat wij leren bidden. Wat wilt u dat ik doen zal in mijn leven? En is dat nou voor u de alles overheersende zaak in uw leven geworden? Beseffen wij dat wij verantwoording moeten afleggen van alles wat wij doen, van alles wat wij zeggen. En waarom moeten we zo'n verantwoording afleggen? Omdat God heilig is. Omdat God alle eer waard is. Omdat wij behoren voor hem te leven. En met hem te leven en in hem te leven. Ons leven moet zijn Christus. En dan zal ons sterven eeuwig winst zijn. Dus, waar leven wij voor? Waar leeft u voor? Waar draait alles om in ons leven? Het is heel persoonlijk, het gaat niet uiterlijk, maar persoonlijk. Een dominee kan ook preken en werken, maar dat het toch in zijn leven niet om de Heere gaat. Dat is heel erg als dat zo is. Een ouderling, een diaken, een kerklid. We kunnen uiterlijk wel wat voordoen, maar waar gaat het innerlijk ons om? Om ons eer, om inkomen, om aanzien? Of gaat het ons om God? Kijk, ons leven zal alleen maar gezegend worden wanneer wij leren te leven voor God. U zult alleen maar vrede en geluk in uw leven hebben wanneer uw zonden gewassen zijn. En wanneer uw hart vernieuwd wordt. En wanneer u leert te wandelen in de wil, in de wegen van de Heere. En daar roept hij u nu toe. God nodigt ons tot zo'n leven en zo'n leven met de Heere, dat is nou geen last, dat is nou geen juk. Dan mag je dit niet meer en dat niet meer en dat is allemaal zo moeilijk. Nee, het is een bevrijding. Het is een verlossing. Niemand van Gods kinderen wil meer terug naar hun vorige leven. Omdat het leven met de Heere is een vernieuwing. Alles is nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan. Bronnen van eeuwig leven springen op vanuit hun binnenste. Ze hebben gegeten en gedronken van het brood en het water des levens. Ze hebben een vreugde gesmaakt in God die nergens anders te krijgen is. Waarom zijn die christenen in Nigeria gewillig als het moet om te lijden en te sterven voor de naam van de Heere Jezus? Waarom zijn ze zo? Omdat ze een liefde geproefd hebben en een genade en een blijdschap, een echtheid geproefd hebben in de Heere, waar niets mee te vergelijken is. Omdat de Heere echt is en hij vult het leven met zijn weldaden, met zijn goedheid. En daarom is het geen last om de Heere te volgen. Het is enkel goedheid dat de Heer ons roept tot een leven met hem. Tot een leven van overgave aan hem. Het is zo goed van de Heere. En dat is nou onze roeping. Waar leef jij nou voor? Je behoort te leven voor God. En ga daar nou maar eens over nadenken. Ga daar nou maar eens over bidden. En als je het niet begrijpt, ga dan maar de Heere vragen. Heere, wilt u mij toch leren waar ik voor leven moet? En wat het betekent om voor u te leven? Wilt u in het centrum van mijn leven komen, dan wordt je leven behouden, dan wordt je bewaard, dan wordt je gezegend, dan wordt je leven gedragen door de liefde, door de kracht van God en je wordt door dit leven gedragen en straks mag je het eeuwig leven in. Zie je nou waarom het zo goed is dat God tot ons komt en zegt, wil toch voor mij leven. Zonder hem is je leven zinloos en je komt bedrogen uit. En er zijn massa's mensen die op de puinhopen van hun leven staan en weet je wat ze hebben? Spijt. Weet je wat ze hebben? Een verwrongen spijt. En boosheid. Omdat ze het niet kunnen verkroppen. Het leven wat hun toelachte, wat zoveel vreugde en plezier bood, dat het eigenlijk maar bitterheid was. En vermoeienis des vleeses. Een leven zonder God is een wreed, hard leven. En niemand wordt daar gelukkig mee. En daarom moet het onze grootste vreugde zijn om met God te mogen leven. Dat we met ons verstand, met onze gedachten, met ons hart, met alles voor hem leren te leven. Nou gemeente, dan moeten we zeggen ook dat wij allemaal gefaald hebben daarin. Want er is niemand hier die kan zeggen, hij leeft tot Gods eer. Ik niet en u niet. Want er mankeert zoveel aan ons leven. We zijn gevallen mensen. En we dragen de zonde met ons mee. Dat is onze ellende. Maar wanneer de Heer een mens een nieuw leven geeft, hem wederbaart, dan begint zo'n mens God groot te maken. Waarom? Omdat God heilig is, omdat God goed is. Want we mogen God niet dienen om maar iets van God te krijgen. Daar dienen we de Heer niet voor. Maar we dienen God omdat hij God is, zoals Job op de puinhopen van zijn leven was. En hij dacht, ik ga sterven. En hij dacht, mijn lichaam wordt straks opgegeten door de wormen. Maar nochtans weet ik, mijn verlosser leeft. Hij verheugde zich in God. Wel nu, we worden geroepen om de naam van de Heere te heiligen. En om God te verheerlijken moeten we hem leren kennen. En nu openbaart de Heere zichzelf in zijn naam. Wij kennen de Heere in zijn naam. En in zijn naam zien wij wie God is en hoe God is. Dat is al zo heerlijk. Het is genade dat God zich aan ons openbaart. Dat de Heere niet op een afstand bij ons vandaan blijft, maar dat de Heere zich aan ons openbaart. En daarom zegt de catechismus ook, als wij geroepen worden, uw naam worden geheiligd, dan moeten we eerst weten wie God is. Dan moeten we hem leren kennen. En dan zegt de catechismus, geef ons ten eerste dat wij uw recht kennen. Dus wanneer wij bidden, uw naam worden geheiligd, dan bidden we daarmee, zegt de catechismus, leer ons u, o God, kennen. En dat is een wonder dat we dat mogen bidden. Wij hebben ons toch schaamteloos van God afgekeerd. En nu komt de Heere naar ons toe en reikt ons de hand en zegt, kom tot mij. En hij wil het ons weer leren, wie God is. En zo kennen we God door zijn namen. God heeft zich in zijn woord aan ons geopenbaard. En zoveel namen, zoveel verschillende aspecten van wie God is. De naam Yahweh of Jehovah, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat betekent dat God betrouwbaar is. Of dus ook de naam God de Almachtige, El Shaddai. God de Almachtige. Dat hij almachtig is. Hij is ook de Heere, Adonai. De regeerder, de gebieder, de bezitter van hemel en aarde. Of hij is ook de Heere der Heerscharen. De Heere Sebaot. De Heere der Heerscharen. Al de engelen, legerscharen behoren hem toe. En er zijn zoveel namen waarin zijn eigenschappen tot uitdrukking gebracht wordt. Hij is de eeuwige. Hij heeft geen begin, geen einde. Hij is de barmhartige, want zijn barmhartigheden zijn elke morgen weer nieuw. Hij is ook langmoedig, dat is goddelijk geduldig. En hij is liefde. Wat een heerlijke God. Hij is de hoge, de verhevene die in de eeuwigheid woont. Wiens naam heilig is. God is de alwetende God. En zo zegt de catechisme dat wij God moeten leren kennen. En dan zegt de catechisme, geef ons ten eerste dat wij uw recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaar schijnt, helder, duidelijk schijnt, dat we u heiligen, roemen en prijzen. Het zijn schitterende antwoorden die de catechismus geeft. De uitleg van de catechismus is heel rijk, hoe ze hun zinnen formuleren. De catechismus spreekt hierover dat wij God zouden kennen en roemen en prijzen in zijn almacht. We leren God kennen in zijn almacht. Kijk maar naar de schepping. Hoe de Heere alles uit niets heeft voortgebracht. En de Heere alles nog onderhoudt. En we letten op zijn wijsheid. Hoe wijs de Heere is in het omgaan met deze wereld. Door zijn leiding in het leven van de kerk en van zijn volk. En soms leidt hij ook zijn kinderen langs wegen die ze niet begrijpen. Maar toch is hij wijs en toch is hij bezig om alle dingen ten goede te laten samenwerken voor zijn kinderen. Maar we zien ook God in zijn goedheid. Zie toch hoe goed de Heere is. Hij opent zijn hand en hij voedt alles wat leeft. Hij zorgt voor deze wereld in zijn goedheid en hij laat zijn zon opgaan over goeden en slechte mensen. En nou is er inderdaad veel ellende in de wereld, maar daar is God niet de schuld van. Dat is de schuld van de mensen zelf die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En de Heere weerhoudt nog zoveel kwaad en dampt het in, opdat nog zoveel mensen nog een redelijk leven naar de mens gesproken op aarde kunnen hebben. Maar als de Heer het niet zou indammen, dan zou er overal de recht van het sterkste zijn. En hoe goed is de Heer niet voor u en voor mij geweest in ons leven. Wat een zegening hebben wij toch ontvangen. Zijn goedheid. Terwijl wij niet goed zijn voor God, is de Heere God wel goed voor ons. En wanneer Gods geest uw ogen opent voor uw eigen onwaardigheid en voor Gods goedheid, dan breekt uw hart en u leert bidden met Asaf in Psalm 73. Wien heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij ook niets op de aarde, want niemand zo goed als God. Zo moeten we God leren kennen, in zijn goedheid, maar ook, zegt de catechismus, in zijn gerechtigheid. Dat betekent dat hij rechtvaardig is. Dat hij liever de zonden gestraft heeft in zijn zoon, dan dat hij de zonde van zijn volk ongestraft zou laten. Hij is rechtvaardig, eerlijk, recht. En het is een zegen God zo te mogen kennen. Maar God is ook te kennen in zijn barmhartigheid. Dat hij een barmhartigheid neerziet op u en mijn leven. Hoe vaak heeft God niet een uitkomst gegeven aan u en aan mij? Hij is barmhartig. En daarom roept hij nog en verdraagt hij de goddelozen. En roept hij hen, opdat ze zich zouden bekeren. Dat is zijn barmhartigheid. En de catechismus spreekt over zijn waarheid. Want de Heere is de waarheid. Zijn woord is de waarheid. De profetieën zijn waar. En zijn woord wordt vervuld. Hij heeft de waarheid lief. En zo behoren wij God te kennen in zijn almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid. Er ligt zoveel in de Heere God. Nooit zijn wij nagedacht over wie God is in zijn macht. In zijn wijsheid, in zijn heerlijkheid, in zijn heiligheid. En daarom is het voor alle dingen nodig in ons leven dat Gods naam geheiligd wordt. En dus, zegt de catechismus, moeten wij hem eerst leren kennen. En wij kennen hem vanuit zijn woord. En daarom behoren wij de Heilige Schrift te bestuderen. En behoren we Gods woord te lezen. Jonge mensen, ik zeg het opnieuw, lees het woord. En leg het niet naast je neer. En ik moet het mezelf voorhouden en anderen voorhouden. En iedereen, drink in dat woord. Toen ik pas begon te preken, dacht ik, nou, met een paar jaar zal ik wel uitgepreekt zijn. En nu na wat jaren verder begrijp ik dat ik alleen maar, zoals in het Engels zeggen, alleen maar op de oppervlakte wat gekrapt heb. You scratch the surface. Omdat Gods woord zo diep, zo onvoorstelbaar rijk is. Pak maar één tekst. Uit de brieven van Paulus, er zitten soms drie gedachten in. En daarom is het ook soms niet zo eenvoudig om het te lezen. Maar er zit zoveel in. En dan moeten we indrinken. Waarom? Om God te kennen. Om zo zijn naam te heiligen. Om zo te leren voor hem te leven. En dan is het goed om een, ja, wat gemakkelijker, om wat boeken te lezen. Een levensbeschrijving van een kind van God. Niet dat u nou alles moet meemaken wat zo'n kind van God heeft meegemaakt. Helemaal niet. Maar dat u daarin ook ziet hoe God handelt met mensen. Dat kan zo stimulerend en bemoedigend werken. En vaak is een biografie niet zo moeilijk te lezen. Het is een soort verhaal. Maar het is allemaal echt gebeurd. Daar leer je van. Het is gemakkelijker te lezen dan vaak een preek of een dogmatisch werk. Ook heel goed. Maar alles op zijn tijd. Maar probeer zoiets te lezen. Daar leer je van. Hoe iemand veranderd is door de kracht van de Here. En er zijn zoveel boeken daarvan. Nou, zo leren we God kennen. Vooral vanuit zijn woord. En uiteindelijk leren wij God kennen wanneer hij zelf in ons leven komt. En er kan een tijd zijn in je leven dat je niet begrijpt wat dat betekent. Dat God in je leven komt. Dat het niet maar allemaal plichten en niet maar allemaal godsdienstige gewoonten zijn. Maar dat het echt wordt. Dat de liefde van God in je hart gaat kloppen. En dat je je verdorvenheid ziet. En dan de grote genade in Christus. En dat dus zijn liefde in je hart wordt ingedruppeld. En de vrede door je hart stroomt. Dan ontvang je dingen die je nooit eerder hebt meegemaakt. Je wist niet eens dat het mogelijk was dat zulk een vrede bestond en dat zulk een liefde werkelijk waar was. Kijk, en dan wordt je leven veranderd. Dan kun je niet meer leven zoals je eerst leefde. Dan is God in je leven gekomen. En dat is het allerbelangrijkste wat in je leven moet plaatsvinden. En wat God wil geven. Natuurlijk wil God dat. Heel zijn woord is er vol van. En zo leer je God kennen, persoonlijk. En zo leer je zien dat God een heilige God is. En weet je wat je dan gaat doen op je kamer? Dan ga je je hoofd op de grond neerleggen. Plat op de grond. Omdat God zo heilig is, zo goed, dat hij naar mij omziet en zo'n vrede is. En dan ga je zingen met de lofzang van Maria, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten, want God is zo goed. En zo leer je de Here kennen, met je verstand en met je hart. En dat heeft een effect op heel je leven. En dan zeg je, Heere, verenig mijn leven tot de vreze Gods. Dan komt er een honger en een dorst in je leven naar God. En dan heb je iets van Christus gezien. En dan heb je de Vader ook gezien. En dan ervaar je de werking van de Heilige Geest in je hart. En dat is uitgestort door Gods genade. En zo is het essentieel dat wij God leren kennen. Want wanneer wij God niet kennen, dan weten wij niets. Ook al ben je nog zo geleerd. Als je God niet kent, persoonlijk in je leven, dan weet je nog niets. Want als zijn kennis in je leven komt, dan ga je dingen zien en begrijpen van het leven. En dan wilt u ook zijn zoals hij is. Niet dat u ook almachtig wil worden, nee natuurlijk niet. Maar zoals God goed is en God barmhartig en God heilig is, zo wilt u het dan ook. En dan gaat u om bidden. Want u ziet, er is zo'n verschil, zo'n afstand tussen de Heer en mij. Maar er komt een verlangen in je hart om ook heilig te zijn. En dan ga je zeggen, Heere, uw naam worden geheiligd in mijn leven. Dan wilt u zijn naam belijden, verheerlijken. Dan wil je erover spreken met anderen. Want hij is zo goed. Kijk, zijn liefde werkt in je. Dat is de kracht. Dat is het geheim. En daarom verlang je meer daarnaar. En zo lokt de Heer een volk tot zich. En hij spreekt tot hun hart. Zo leer je God kennen. En in Matthäus 6, daar horen wij een man bidden, Christus. En hij bidt het gebed des Heren. Hij geeft het voorbeeld. En zoals de Heer Jezus bidt, zo moeten wij hem leren nabidden. Uw naam worde geheiligd. Dan is het goed. Dan gaat het er niet om, per se, wat er met mij gebeurt. En dan gaat het er niet per se om dat ik maar zoveel mag hebben en mag zijn. Maar als uw naam in mijn leven verheerlijkt wordt, dan is het goed. Dan gaat het niet om een gemakkelijk leven. Of dat ik maar verlost word uit een bepaalde tijdelijke nood. Dan mag ik om bidden. En zijn barmhartigheid zal het ook vaak geven. Want de Heere zegent zijn volk. Het is een goed leven met de Heere. Maar het gaat daar niet om. Het gaat om dat zijn naam verheerlijkt wordt. En er kunnen omstandigheden zijn in uw en mijn leven die moeilijk zijn. En dat we dan toch vooral hierop gericht zijn, dat zijn naam verheerlijkt wordt. En zoals die oudeling uit Hamilton, die ik vorige week sprak, die ALS heeft, hij kan nu alleen maar nog een beetje zijn nek bewegen, dat is alles. En dan kan hij met zijn bril iets laten weerkaatsen op een scherm. En zo kan hij wat woorden op een scherm aandrukken die de computer uitspreekt. En dan zegt hij, zolang God maar verheerlijkt wordt in mijn leven, dat is het belangrijkste. Precies. Hij zegt ook, ik hoop ook dat mijn lijden niet lang meer duurt. En dat ik ook naar de Heere mag gaan, waar alles goed mag zijn. Maar zolang zijn naam maar verheerlijkt wordt, en als door deze ziekte anderen tot de Heere getrokken worden, door zijn eenvoudige getuigenis, dan is het hem best. Kijk, we kunnen ook geroepen worden om de Heere te verheerlijken onder moeilijke omstandigheden. En dan zal de Heer er ook zijn, hoor, om je te dragen. En dat kan die ouderling ook in zijn eigen kracht niet doen. Want God is goed. Hij verlaat nooit zijn kinderen. En uiteindelijk, ook al moet ik het leven verliezen, hoe moeilijk dat zal zijn, dat zal niet het ergste zijn. Zolang God maar verheerlijkt wordt. Want hetzij ik leef of hetzij ik sterf, ik ben des Heren. En zo moet de nadruk komen te liggen in ons leven. Uw naam worde geheiligd. Dan is het doel van mijn leven bereikt. Dan wordt u groot gemaakt, Heere. Dan is het een voorportaal van de hemel. Uw naam worden geheiligd. Dat moet het zwaarste wegen. Was ook voor de Heere Jezus zo. Zo heeft hij gebeden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Uw naam. En wanneer wij bidden, uw naam worden geheiligd. En verheerlijk uw naam in mijn leven. Dan kan dat alleen maar door Christus. Nooit kan iets buiten Christus om. Want hij is de middelaar. En daar boven ons is een heilige God. En ik ben een zondig mens. Daarom moet ik Christus leren kennen. Om tot God de Vader te komen. Daarom hebben wij een levende band met Christus nodig. En de Heere Jezus is de priester die het voorrecht verdiend heeft voor ons, dat wij God mogen kennen. En hij is de profeet die ons onderwijst door zijn woord en geest aangaande wie God is. En als een koning bewaart de Heere Jezus zijn volk, dat ze onoverwinnelijk zijn, ongeacht de omstandigheden. Want als een koning draagt hij en regeert hij zijn volk en vult hij hen met genade en kracht, dat ze goed van hem spreken, ook onder de moeilijkste omstandigheden. Het is alles door Christus. Door Christus leert u een godzalig leven te leiden. In Christus ontvangt u het verlangen om God te verheerlijken. En dat wordt ook samengevat door de catechismus. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten. Dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Dat de manier waarop ik over God spreek, moet eerbiedig zijn. In mijn dagelijks spreken moet ik er blijk van geven dat God heilig is. En nooit, Heere, laat het zo in mijn leven zijn dat door mijn zonden de mensen van de wereld zouden zeggen, is dat nou een kerkmens? En er wordt Gods naam gelasterd. En zo hebben wij ook de zondige neiging om God te eren met de lippen. Maar dat onze harten ver van hem zijn. En dat is vreselijk. En daarom is het verheerlijken van God in ons leven een zaak van heel ons leven. En dat is heerlijk. Dat er geen facet van ons leven is waar de Heere niet zeggenschap over heeft. Dat is heerlijk. Hij is een totale God. Die daarom ook in heel mijn leven mij helpen kan. In het huwelijksleven. Bij de opvoeding van de kinderen. Op mijn dagelijks werk. Problemen op mijn werk. Moeite op school. Een patiënt dat zoveel moeite geeft. In alles van het leven. Wil de Heere licht en genade geven. Want alles in ons leven moet gedaan worden in overeenstemming met zijn wil. De hele totaliteit van ons leven, in wat wij zeggen, in wat wij doen, in wat wij denken. Ja, en daarvoor is er een totale, fundamentele verandering noodzakelijk. En dan komen we weer dat God in ons leven moet komen. Dat er een levende band met Christus moet zijn. Dan komen we daarbij dat die ware gehoorzaamheid bewerkt moet worden in ons leven. En dat we niet gericht zijn op onze eigen naam en ons eigen eer. Want ik mag geen andere goden voor zijn aangezicht hebben. En ik ben nog zo vaak mijn eigen afgod. Mijn naam, mijn eer. Nee, zijn naam, zijn eer. We zijn nog zo op onszelf gericht. Hebt u het al gezien? Hebben we daar ook wel eens over gesnikt? Verdriet dat ik zo op mezelf gericht ben. Zo egocentrisch. Dat verdriet wordt gewerkt door Gods geest. Dan hebben we er genoeg van. Van dat egocentrisch bestaan. Maar wanneer we die droefheid daarom niet kennen, dat is een blijk dat Gods geest nog niet werkt in ons leven. En dat we daarom ook de werking van Gods geest nodig hebben. Roep dan de naam des Heren aan. En vraag hem om ontdekt te worden dat u zo zelfzuchtig kunt zijn. Dat het om uzelf draait en dat u ervan verlost wordt en dat u leert leven. Ten eerste plaats voor de Heren en daarom dat u leert leven voor uw man of vrouw of voor de anderen om u heen of voor uw kinderen. Roep dan de naam des Heren aan, dat hij met zijn almacht en met zijn wijsheid en met zijn goedheid en met zijn barmhartigheid beslag zou leggen op uw leven en dat u veranderd zou worden. Dat is zaligheid. En wanneer u deze genade van God in uw hart al kent, dan zal zijn liefde u drijven om op God gericht te zijn. Dan zult u ook verkeren aan de voeten van de Heer Jezus. En daar wordt u meer ontdekt aan uw zondige eigenliefde. En dan komt er schaamte en dan krijgt u hem al meer nodig, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Hij wordt de hoop van uw leven. En dan leert u al meer bidden, Heere, verheerlijk uw naam in mijn leven. Amen. Zullen we zingen 119, het derde vers, 119 vers 3. Zullen we bidden en danken. O Heere, wat is het toch rijk dat u een heilige God bent. Dat u volkomen heilig, rechtvaardig bent. Dat er nooit onrecht in u gevonden is. Dat u volmaakt goed bent. Daarom is al wat aan u is, gans begeerlijk. Daarom bent u degene die wij mogen liefhebben. En wat een voorrecht is dat. Dat u een heilige God bent, is de vreugde van uw volk. Het is ook de verwachting van uw volk. Het is ook zo bemoedigend dat u heilig bent. Want straks zullen ook al uw kinderen heilig zijn. Zonder zonde. Dat de strijd die er nu is, zal niet zo blijven voortgaan. Maar dat u uw volk zult zalig maken van al hun zonden. En dan zullen ze u zonder zonde eeuwig lief hebben en uw naam eeuwig heiligen. Heere, dank u dat er geen vlek of rimpel aan u is. Dat u volmaakt heilig bent. Heere, wij zijn zo onheilig. O, breng ons dan in een levende band met de Heere Jezus Christus. Want hoe kunnen wij bestaan voor een heilige God die een verterend vuur is? Dat kan alleen als we geborgen zijn in de Heere Jezus, die zelf verzengd is geworden door u als een verterend vuur. Die in dat vuur gestaan heeft, opdat wij er nooit in hoeven te staan. Heere, maak onze gang en treden dan vast in uw woord. En schonk ons dan toch de hulp van uw geest. En leer ons uw lief te hebben. Leer ons naar uw wil te handelen. En leer ons voor u te leven. Doe ons u kennen. En doe ons u zoeken. Zegen ons, jong en oud, met uw geest en genade. Wees bij ons deze week. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En hoor ons om Christus wil. Amen. Dan zingen we Psalm 145, het zesde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.